Natuurlijk spreekt de Bijbel in het algemeen over wat God van de mens verwacht. En eigenlijk is dat in essentie niet zo moeilijk. Namelijk, God is degene die spreekt. Dat weet u, want in het begin was het woord. En men schijnt geen enkele moeite te hebben om het te lezen alsof er staat in het begin was God. Of eventueel, in het begin was Gods zoon. Vooruit dan maar. Maar in het begin was het woord. En het wordt toegelicht met de toelichtende zinnen van Johannes. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Hij zegt, want zonder het woord, zonder hetzelfde, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord is dus levendbrengend. Daar staat er trouwens ook bij, in hetzelfde was het leven. En dat niet alleen, maar ook het licht. Want al wat openbaar maakt is licht, zei Paulus in Efeze hoofdstuk 5. En woord wordt geacht openbaar te maken. Het is met enige aarzeling dat ik dat zeg. Want wij horen tegenwoordig heel wat woorden die het tegenovergestelde bedoelen. Namelijk niet iets te openbaren, maar iets verborgen te houden, juist. Hè? Men praat eromheen. Maar ja, dat is nou eenmaal de situatie in de wereld. Maar het begint met woord, God is woord. En wat verwacht God? Die woord is van de mens. Ja, dat een mens luistert, dat is weinig aan af te dingen, zal ik maar zeggen. Vanzelfsprekend, dat is wat verwacht wordt, dat de mens naar God luistert. En dan niet zeggen, maar dan moet de mens eerst gegeven worden of zo. Want dat is een wijdverbreid misverstand. Ik dacht, zal ik het bij dit eufemisme houden of zou ik zeggen meteen, dat is een wijdverbreide leugen. Maar toen maar. Dat geeft God niet. God verwacht van de mens dat hij gelooft. Het heet in de praktijk ook, God verwacht dat de mens zich bekeert. Want het schijnt dat de mens van nature niet geneigd is om naar God te luisteren. Omdat een mens denkt dat hij het zelf beter weet. En betere ideeën heeft dan God. En dus bekeert u van uw wegen, de goddeloze verlaten zijn wegen, bekeren zich van zijn gedachten, Jesaja 55, enzovoort. En dan weer niet zeggen, je moet bekeerd worden, want dat is niet zo. Dat is een wijdverbreid misverstand, of had ik meteen moeten zeggen, dat is een wijdverbreide leugen. Want een mens moet niet bekeerd worden, een mens moet zich bekeren. Niet populair bij degenen die denken dat je zelf niks mag doen voor God. Maar het punt is dan ook dat het niet gaat om, dat de mens dan iets doen moet, feitelijk. Maar het is dat de mens moet luisteren naar God die spreekt. En zich daaraan zou moeten onderwerpen. In de praktijk betekent het dat wij God zijn werk laten doen en wij maken ons daarin ongeschikt. En niet andersom. Want dat laatste, dat de mens zijn werk doet en dat God daarbij zijn hulp moet zijn, en God zich daaraan onderwerpt, dat is dus een wijdverbreid misverstand. Of zal ik meteen zeggen, een wijdverbreide leugen. Men keert die dingen om. En dat komt omdat men op een of andere wijze meent dat christendom als zodanig, in Bijbelse zin bedoel ik het nu, hè, dat christendom als zodanig een religie zou zijn. Want kijk, het is misschien ook niet aardig om te zeggen, maar religie kenmerkt zich doordat de mens wat moet doen. En als het mee zit, helpt God daar een handje bij mee. Of als mee zit, accepteert God de pogingen van de mens om wat goed te doen, zodanig dat een mens dan zalig wordt, behouden wordt, in het paradijs komt, of waar hij dan maar terechtkomt. Want dat weet ik allemaal niet, in het nirwana of zoiets. Dat doet er niet zoveel toe. Maar dat is een vergissing, ja. Want waar het op neerkomt, is dat God doet wat. En de mens zou zich... Nou ja, zou in de eerste plaats daarna luisteren. Zou dat woord van God aanvaarden. Met alle consequenties van dit. De consequenties zijn dat de mens zich daaraan onderwerpt en zich daaraan conformeert. Dat wil zeggen, zich inpast, zich laat inpassen in de vormen, conformeren. Zich inpassen in de vormen die God ons openbaart. Het komt in de praktijk gewoon hierop neer dat in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, en ook niet eerder, maar sinds de opstanding van Christus, God zich dat specifieke volk voor zijn naam uit de volkeren, uit de heidenen verzamelt. Dat volk van eerstgeborenen van een nieuwe schepping en daarmee ook dus van een nieuw verbond. Dat is het werk wat God vandaag doet. Niks anders dan dat. Want de openbaring van zijn koninkrijk, ja, dat weet u langzamerhand, dat is een zaak voor de toekomst. Dat heet dan in het algemeen de wederkomst van Christus. In afwachting daarvan, of het is niet wachten, maar vooruitgrijpen, ja, is het dat? Vooralsnog vergadert God zich en heeft zij de heidenen bezocht voor hen om uit hen een volk te vergaderen. Aan te nemen heet dat in de vertaling althans van Handelingen 15. Een volk voor zijn naam. Dat is wat het is. En voor de mens, voor ons als gelovigen zit er niks anders op dat wij ons daaraan conformeren. Dan wel, wij onderwerpen ons daaraan en dat betekent in de praktijk dat wij ons dus laten toevoegen door God aan die gemeente van eerstgeborenen. Kortom, wij zijn leden van dat volk. Heb je dat? En daar houdt God zich mee bezig. Met woorden van Johannes 17. Wij hebben ons bekeerd tot God. En die heeft ons toen gegeven aan de Zoon, want zo heet het daar, in Johannes 17. En van die Zoon hebben wij dat leven ontvangen van die Zoon, want God de Vader heeft aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Maar dat is hoofdstukken daarvoor, hoor. Dat was Johannes 5, denk ik, zoiets. Maar Johannes 17, wij worden als gelovigen door de Vader aan de Zoon gegeven en die bewaart ons, staat daar. En niemand kan ons uit zijn hand rukken. Want het werk dat God doet, doet hij via wat in de Bijbel dan bij gelegenheid heet de Zoon. Toch? En dat is dit. En van die Zoon staat, dat wil zeggen van de Heer Jezus Christus staat, dat hij zich voor ons, voor de gemeente, heeft overgegeven en dus een werk aan ons doen wil. Dan moet meteen bijgezegd worden, omdat de Bijbel dat ook doet, dat hij doet dat wel, dat werk aan ons, maar het idee blijft dat wij daarvoor beschikbaar zijn. Bovendien, in dat werk dat God aan ons doen zou, zijn wij niet passief, was de bedoeling. Dat wil zeggen, wij worden daar ook actief in betrokken. Ik bedoel, bouw van een gemeente of landbouw, want dat is het ook, zo wordt het ook genoemd, de akkerbouw. Wij zijn akkerbouw. Dan wel zijn gebouw. Dat kan ook. Het laatste is de tempelbouw uit 1 Korinthe 3. Het eerste is het akkerbouw, geplant en nat gehouden en wat het maar was allemaal. Ook eveneens uit 1 Korinthe 3. Wij zijn daarin betrokken. En het werk dat God aan de gemeente als zodanig doet, dat, ja, de gemeente, zeg ik wel eens, dat is virtueel. Dat is iets, dat is een idee wat in ons hoofd zit, zal ik maar zeggen, de gemeente. Maar een gemeente bestaat niet uit een stapel papieren en documenten en akten en statuten en wat reglementen en wat dat maar was. De gemeente bestaat uit u en mij. Dat wil zeggen uit individuen, uit enkelingen, eenlingen. En God doet een werk aan de gemeente, wil zeggen dat God een werk doet aan een ieder van ons. En dat gaat niet buiten ons om, dat gebeurt in ons. En alles wat de Heer in ons doet, en daarmee ook aan ons, omdat het ook naar buiten zich eventueel uitdrukt, dat is dus een werk aan de gemeente collectief. En andersom, een werk aan de gemeente collectief is een werk aan individuen. Wij vinden het een en ander toegelicht. Ja, ik had Romeinen 6 voor me liggen, maar dat komt omdat ik daar vanmorgen ook al in terecht was. Maar ik kan ook Efeze opzoeken met u. Mag ik dat dan maar doen? Maakt geen verschil hoor, er staat toch precies hetzelfde. Met een paar andere woorden en op een andere manier uiteengezet en misschien met andere accenten. Maar laat ik eens een lange draad opnemen dan even nog. Daar staat aan het eind van hoofdstuk 1 staat dan nog dat God heeft Jezus, dat wil zeggen de Christus, uit de doden opgewekt en gezet aan zijn rechterhand voor altijd. En heeft alle dingen 1 vers 22 aan zijn voeten onderworpen. Dat u niet denkt dat het pas in de toekomst zal gebeuren, omdat u Psalm 110 vers 1 en 2 verkeerd gelezen hebt. Was het nou te snel? Oh, Psalm 110 vers 1 en 2. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Daar wordt abusievelijk uit geconcludeerd. Want dat staat er ook echt in het Nederlands. Dat pas in de toekomst dus, in de wederkomst van Christus, alle dingen aan zijn voeten zullen worden onderworpen. Maar dat berust op een, laten we zeggen, eenzijdige vertaling. Het is niet eens fout. Alleen bij totdat denken wij dat dat duidt op een tijdstip in de toekomst. Terwijl het in werkelijkheid dit woord, ook in het Nederlands eventueel, duidt op een doel. En niet op een tijdstip in de toekomst. Dat is een belangwekkend verschil. Maar als het duidt op een doel, dan vertaal je niet met totdat, maar dan vertaal je met opdat. Totdat heeft die ruimte trouwens ook hoor. Maar wij lezen dat dan verkeerd. Het had moeten zijn, die vertaling, met opdat. Duidt een doel aan. Maar niet op een later tijdstip. Daar gaat het om. Zit aan mijn rechterhand opdat ik daarmee en daardoor uw vijand stel tot voetbank uw voeten. Want sinds de Heer aan de rechterhand Gods is gezeten, zijn hem alle dingen onderworpen. Hoeveel teksten wilde u hebben? Nou ja, het is al 6 geweest, dus het wordt al wat laat vanavond. Maar dit is er een van, want er staat, en heeft hem, vers 22 van Efeze 1, alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Hebreeën 2 is ook aardig, want er wordt hetzelfde gezegd naar aanleiding van Psalm 8. Wie is de mens? Gij hebt alle dingen hem onderworpen, toch? Dat staat daar ook. En daar staat Jezus. Is van toepassing nu. Alle dingen zijn hem onderworpen. Alleen in Hebreeën 2 zegt er meteen bij, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hetgeen uiteraard meteen betekent dat dat wel het geval is. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. En dat is ook zo. Maar daarna volgt dus, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Maar, laat ik hier blijven bij dit schriftgedeelte. Daar staat, alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Boven het geheel. Namelijk boven zijn lichaam. Hebben u dat? Aan de gemeente namelijk. Hij heeft hem aan de gemeente gegeven. Dat alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Later in dezezelfde Efezebrief In hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, vers 2, staat over Christus dat hij zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. En daarna staat in hetzelfde hoofdstuk in vers 25, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hebben u dat? Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. En dan hadden we nog Titus, voor degene die de statistieken erbij willen onderhouden. Titus 2, vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf in eigen volk zou reinigen. Dat is dus ook voor de gemeente. Dat is dus al drie keer heeft zich gegeven voor de gemeente. Maar er was ook nog altijd Galaten 1 vers 4. Waar staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven. Dat is dus opnieuw de gemeente. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Heb je dat? Waar staat er dus een keer of vier met deze uitdrukking? Gegeven of overgegeven. Het betekent dat de Heer Jezus Christus weliswaar koning der koningen is en Heer der heren. Namelijk uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Ik ben weer in Efeze 1 vers 21 dus terug. Maar God heeft hem in die positie gegeven aan de gemeente tot hoofd. Meer niet. In de praktijk. Overeenkomend trouwens met de woorden uit Psalm 2. Waar staat, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Eis van mij, wordt dan tot die koning gezegd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zult ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat enzovoort. Kijk, mijn vaste zin hier is, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Dat wil zeggen, hij is tot koning gezalfd, tot koning gesteld. Geen probleem, over de volkeren en de woedende natieën en die ijdelheid bedenken uit vers 1 en 2 van de psalm enzovoort. En God zegt, maar ik heb toch mijn koning gesteld op de berg mijner heiligheid enzovoort. En dan tot die koning eist van mij en ik zal u geven. Maar dat is nog niet gebeurd. Wij leven in de tijd daartussenin. Want pas in de toekomst zal hij eisen. En zal hij ook daadwerkelijk zich manifesteren als de koning der koningen en de heer der heren, als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. En als je aan Petrus vraagt, maar waarom doet hij dat nu nog niet? Dan zegt hij, dat is omdat hij langmoedig is over ons, niet willen dat de enige verloren gaan, maar alle tot kennis der waarheid komen. 2 Petrus 3, was dat? En als hij het aan Jacobus gevraagd had, dan had hij gezegd, ja, maar hij heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen enzovoorts. Dat is Handelingen 15. Daar kan geen misverstand over bestaan. Zie je? Ik begrijp dat dit natuurlijk veel verder reikt dan alleen het idee van, ik ben een mens en ik zit in de problemen. Ik vecht met mezelf en met mijn schoonouders en weet ik veel wat ze allemaal van me willen. En ik doe mijn best, maar het gaat me allemaal niet lukken. En ik maak me zorgen, want hoe moet ik nou enzovoort. En dan zeggen wij, maar dan heb je de Heer nodig en dan moet je maar veel bidden enzovoort. Ja, beste mensen, maar dat schiet niet op hoor. Echt niet. Dan kun je nou wel denken dat het zo werkt, maar zo werkt het niet. En ik weet het uit ervaring ook. Natuurlijk, het staat in de Bijbel. Maar jongens, kom op. Je weet toch dat het niet werkt? Dat zijn dingen die je moet leren loslaten. Om de eenvoudige reden. En dat komt hier verder in Efeze 2. Want die lijn zal ik nou volgen. Dat komt hier verder in Efeze 2. Want daar staat. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Kijk, en als je dood bent, dan valt er niks meer te redden. Dan is het gebeurd. U weet wel. Dan gaat de ambulance naar huis, die doet er niks meer aan enzovoort. Het is, helaas, noodlottig overleden heet dat. En dat was het dan. Daar kan je niks meer aan doen. Dat hoeft ook niet. Dat heeft geen zin. Dan kun je tot Sint Jutemis, of hoe dat feest maar wezen mag, bezig blijven met reanimeren. Maar gaat niet werken. Deze reden is hard, ik weet het. Het is ook niet naar de mens, dat weet ik ook. En dat staat ook allemaal in de Bijbel, dus ja. Zo is het nou eenmaal. Het begint met dat wij onze ellende zouden kennen. Ja, drukking komt mij trouwens enigszins bekend voor. Onze ellende kennen, kent u die niet? Uit de catechismus komt hij. De Heidelberger. Ja, niet die drukpers, maar die andere Heidelberger. Nou goed, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Nou ja, uit de wet Gods leer je nog dat de mens een zondaar is. Want door de wet is kennis der zonde, enkelvoud, zondige natuur. maar de werkelijkheid is erger. De werkelijkheid is, je bent niet alleen onverbeterlijk, je bent dood, heet dat. Ja. Door de misdaden en de zonden van God afgesneden. Dat is één ding. Het andere argument is natuurlijk dat aangezien één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. 2 Korinthe 5. En dan kom je er op een nettere manier. Op hetzelfde punt. Namelijk, je bent dood. Daar valt helemaal niks aan te verbeteren. En dat is meteen het eind van elke vorm van religie. Fundamenteel. Religie gaat uit van, in de klassieke betekenis van de term, hè, de echte, die van binding. Religie gaat uit van het idee dat de mens wat moet doen om, om behouden te worden. U weet wel, meester, wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven of om zalig te worden of hoe het mij heten mag. Nou ja, een mens kan helemaal niks doen, want een mens is dood. Dat is het verhaal. Daarom is de wet ook zwak en onprofijtelijk. Wat kan een dode doen? Een dode bestaat niet eens voor de wet. Zelfs als hij de wet zou kunnen volbrengen, wordt hij nog niet zalig. Gaat niet. Zie. Daar gij dood waart door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, de eeuw deze wereld, de aion van de kosmos staat er. In feite is dat een aanduiding van een hogere macht over de kosmos. En wij weten wie dat is. Maar staat er heel neutraal. De eeuw deze wereld. Vervolgens heet hij de overste van de macht der lucht. En daarna heet hij ook nog de geest die nu werkt in de kinderen, de zonen der ongehoorzaamheid. Hier wordt in drievoudige wijze de macht aangeduid die heerst in de praktijk over de wereld als zodanig. Deze wereld, die dan inderdaad heet de tegenwoordige boze eeuw, maar die citeer ik daar straks al even snel uit Galaten 1 vers 4... waar staat, Christus heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit die tegenwoordige boze eeuw. Maar de mens wandelt daarin. En helaas wordt in het algemeen binnen religieuze context gedacht dat we vooral daarin moeten wandelen, maar we moeten dat dan wel doen met de hulp van de goden, de geesten, of desnoods de hulp van Jezus of zoiets. Boeddha. Maar in ieder geval, we moeten proberen het beste ervan te maken in deze wereld. En liefst nog de wereld verbeteren. En tegenwoordig moeten we zelfs de wereld redden. Hè? Zal u er verder niet meer lastigvallen, want het is te bespottelijk om er verder op in te gaan. Want het is volstrekt absurd. Los daarvan, van absurd, het is ook gewoon 100% onbijbels. Wij hebben daarin gewandeld, van nature wandelen wij daarin. Zo is de positie van de natuurlijke mens, die is in Adam. En lees het nog maar even na in Romeinen 5, wat dan de positie is. Allemaal verloren. Niks aan te doen, onverbeterlijk. Je leest nergens dat God de mens verbeteren wil, of u een beter leven wil geven, in de zin van uw oude leven verbeteren, amenderen, het slechte eruit wegnemen, wat goeds erin brengen, of wat. Helemaal niet. Of het er misschien aan de buitenkant zo uitziet, ja, dat zou wel kunnen, maar dat is niet wat het is. Dat is een gezichtsbedrog, om zo te zeggen. God geeft namelijk nieuw leven. Maar ik had het even overgeslagen nog, omdat het in vers 1 per slot ook schuin gedrukt stond. En zoals in uw Bijbel hoort te staan op de eerste bladzijde, daar hoort te staan dat alles wat schuin gedrukt is, alles wat cursief is, heet dan, in italics, dat staat er niet in de grondtekst. Dus dat zou je eigenlijk moeten weglaten. Maar de vertalers hebben het nodig geoordeeld om die woorden in te vullen. En met alle respect voor de vertalers, maar wij oordelen het nodig om ze weer zoveel mogelijk weg te laten. En dat zullen ze ongetwijfeld ook mee instemmen. Maar goed, ze hebben het ingevuld omdat Paulus een hele lange aanloop neemt naar wat noodzakelijk moet komen. Namelijk, wij waren dood door de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. Dat heeft deze wereld over, ze mag nog terug de kinderen. Onder de welke wij alle eertijds verkeerd hebben. Ook wij allen. Dat wil zeggen, niet alleen heidenen, maar ook de Joden. In de begeerlijkheden onze vleeses doende de wil des vleeses en der gedachten. Want dat is wat de mens doet. De wil des vleeses en der gedachten. Sommigen voegen het samen, dat kan, tot vleeselijke gedachten. Dan blijft er maar één ding over, vleeselijke gedachten, maar doe maar. Maar het zijn misschien twee dingen. Het één, dat zijn je hormonen, om zo te zeggen, denk ik zomaar. En het andere zijn je ideeën, je gedachten die je ontwikkelt. Dat zijn de twee dingen waardoor het menselijk bedrijf wordt aangestuurd. En wij, Joden en heidenen, heidenen en Joden, waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, vers 5, en nou haakt de apostel weer aan bij hoe hij zijn zin begon. Dat was een lang verhaal. Dat duurde dus vers 1 tot en met 5, nee, tot halverwege vers 5. En dan komt hij bij wat hij wil gaan zeggen. Heeft levend gemaakt met Christus. Abusievelijk hebben ze zelfs ons ingevuld. Hetgeen niet correct is, want het had moeten zijn u, in de zin van gij, uit vers 1. En daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, heeft u leven gemaakt. Niet dat het een belangrijk verschil is, maar je ziet dat de vertalers toch een beetje hun eigen draad zijn kwijtgeraakt. Hè? Het ging over u. Gij waart dood, maar God heeft u levend gemaakt. Nou goed, ons dus. Ook toen wij dood waren door de misdaden, God heeft ons levend gemaakt. Met Christus. En deze zin, ook volgens de vertalers dus, hoort eigenlijk al aan het begin van dit hoofdstuk te staan. In de zin van dat deze uitdrukking meteen volgt op vers 22 en 23 van hoofdstuk 1. God heeft Christus opgewekt, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, heeft hem aan de gemeente gegeven als hoofd boven alle dingen. En die gemeente is dan zijn lichaam, vers 23. Maar hij heeft niet alleen Christus levend gemaakt, hij heeft ook ons, of u mag ook, hij heeft ook ons levend gemaakt met Christus. Dat is de strekking ervan. En daarmee komt hij helemaal terug in vers 18 en 19 van hoofdstuk 1. Want het gaat erom dat wij vers 19... zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijn de macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, want hij heeft ons mede opgewekt met Christus. Het is de opstandingskracht die in Christus werkte, die ook werkt in ons, omdat wij deel hebben gekregen aan Christus. En die hoofdlijn gaat een beetje verloren in al die toevoegingen. Ik ben blij met al die toevoegingen en tussenwerpselen en parentheses in dit schriftgedeelte hoor. Maar neem niet weg dat dit de hoofdlijn is. God heeft Christus opgewekt. En eigenlijk ben je nou nog verder terug, namelijk in hoofdstuk 1 vers 3... waar samenvattend staat, namelijk God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Hoezo dan? Wel, God heeft Christus opgewekt en gezet in de hemel. En dan hoofdstuk 2, en hij heeft u mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Dus, want dat staat er, hè? Maar dat is dan weer vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En er komt eerst vers 7 waarom hij dat gedaan zou hebben. Namelijk om te betonen de uitnemende rijkdom zijn de genade over ons. En dan volgt vers 8. Maar vers 8 sluit dus meteen weer aan bij vers 6. Dit was weer even een zijlijn. Vers 8 sluit aan bij vers 6. Vers 6 namelijk heeft ons mede opgewekt en heeft mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Het idee is namelijk dat onze wedergeboorte, onze opstanding, onze hemelse positie niet door ons verworven is of dat we die hebben ontvangen op persoonlijke titel, zoals dat dan juridisch zou heten. Maar wij hebben er gewoon deel aan gekregen omdat wij in Christus Jezus zijn. En het is zijn positie waaraan wij deel hebben gekregen. En dan ben ik weer terug in 1 vers 3. Heb je hem tot zover? Want uit genade, zijt gij, het is niet wat je verdiend hebt. Het is wat de Heer, of wat in Christus de Heer, tot stand gebracht is. Eventueel wat hij verdiend heeft. Want dat, zo zou het ook nog gezegd kunnen worden. Maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat er maar om dat wij deel hebben gekregen aan Christus. En al wat we hebben ontvangen is dus genade. En ik zal, omdat ik toch in dit vers ben, zal ik hem één keer voorlezen. Uitgebreid. Want vreemd genoeg, hier zijn dus uitdrukkingen weggelaten. Omdat het niet nodig geacht wordt ze te herhalen. Maar ik vind het nu wel nodig. En dus dan lees ik. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Omdat niemand roemen, want enzovoorts. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat er echt niet staat dat geloof een gave van God is. Dat wil men hierin lezen, maar ik moet u zeggen dat in het Grieks dat onmogelijk is om dat erin te lezen. Heeft van doen met het geslacht van de woorden die hier gebruikt worden en de betrekkelijke voornaamwoorden. Dat kan helemaal niet. Het is Gods gave kan namelijk niet slaan op het geloof. In het Nederlands wel, maar geloof dat geloof dan weer een vrouwelijk woord is. En het is dan weer onzijdig. Zoiets, zo'n verhaal is dat. Het kan helemaal niet. Het is ook niet zo, dan mis je ook de ellipsis, want zo heet het, van zo'n uitdrukking, de weglating. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet gemaakt in Christus Jezus, hoewel dat zou kunnen, maar het staat er niet. Er staat geschapen in Christus Jezus. En niet geschapen in Adam en daarna door Christus Jezus gemodificeerd. Wij zijn niet de verbeterde versie. Wij zijn geschapen in Christus Jezus. Hetgeen ons zou brengen, ik kijk even, er staat niks bij. Hetgeen ons zou brengen eventueel naar Romeinen hoofdstuk 5. Zo ongeveer vanaf vers 12, 13, zoiets. Waar uiteengezet wordt dat wij van nature. Zal ik mijn mooie zin nog eens een keer proberen. Dat wij van nature vervloekt zijn met elke stoffelijke, vleeslijke vervloeking in Adam en op aarde. Maar dat wij in Christus Jezus gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Dit was vrij naar Efeze 1 vers 3. En dan laat het hier weer los. Want er staat gewoon in Romeinen 5... We staan tegenover elkaar Adam aan het hoofd van één mensheid, de adamitische mensheid natuurlijk. En Christus aan het hoofd van de nieuwe mensheid. Waarvan de gemeente tot op heden het enige is wat ervan bestaat, van die nieuwe mensheid. Hebben jullie dat? Die twee typen. Mensheid staan tegenover elkaar. De oude mens onder Adam, de nieuwe mens onder Christus. En dat de eerste oude mens is en daarna de nieuwe mens, en dat God het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Ja, dat is allemaal zo, maar ze staan tegenover elkaar. Ze zijn niet identiek. En wat hier in vers 10 staat, is dat wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet in Adam. We zijn een nieuwe mens. De mensversie 2.0 heet dat, geloof ik, tegenwoordig. Hè? In wat moderner jargon. 2.0, ja. Nou goed. Geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen. En daar kom je dus aan het begin van de vraag. Oké, dan zijn wij gelovigen. Dan zijn wij kinderen Gods. We zijn wedergeboren. We zijn christenen. We noemen ons zelfs met de naam van degene wiens zegeningen wij ontvangen hebben. Mag ik hopen. Christenen. Maar nu de praktijk, zei de zuster er altijd. 35 jaar geleden of langer al. Je weet het nog wel. Je weet het. Ja. En nu de praktijk, zei ze dan, stond op en ging naar huis. Maar toen maar. Nu de praktijk. Want hoe moeten wij dan wandelen? En alleen dit al, hoe moet dat? Ja, voor je het weet, ben je weer onder de wet. Hoe moet dat? En dan zeg ik altijd, nou, dan ga je naar de christelijke boekwinkel, of hoe het maar heten mag tegenwoordig. En dan daar is literatuur te kust en te keur over hoe je een goede christelijke man moet zijn, een christelijke vrouw moet zijn, een christelijke vader moet zijn, een christelijk kind ook. Is dat ook tegenwoordig? Een christelijk zakenman, een christelijke weet je veel wat je allemaal al niet christelijk kunt wezen, enzovoorts. En dan wordt er uiteengezet hoe je dat moet doen. En hoe je je tijd moet indelen. In geld. Natuurlijk. Belangrijk aspect voor. Nou ja, laat maar zitten. Natuurlijk, en dat wordt er allemaal uiteengezet. En word je daar vrolijk van? Nee. Kun je dat? Want erin staat ook niet. Nou, wat moet je dan met die boeken? Ja, handelen. Verkopen. Dat is het. Zoals je zegt, hè. Wat kun je daarmee? Die neef van mij, weet je wel, die sterrenkunde studeren, weet je toch? Wat kun je daar nou mee laten, Lin? En dan zei hij, nou, je kunt er les in geven weer. En zo heeft het dan toch nog zin. Maar of je er wat aan hebt, weet ik nu nog niet. Het lijkt mij niet dat je ook maar iets mee kunt. En met dit soort literatuur, beste mensen, het is misschien best wel goed bedoeld. Maar laat ik het dan eerlijk zeggen, ik kon er in elk geval nooit wat mee. Ik dacht altijd, dat gaat over andere mensen. Ik kon niet begrijpen, dat meen ik serieus hoor. Ik kon niet begrijpen dat iemand er ooit maar iets mee zou kunnen. Al geef ik ook toe dat het wel 50 jaar geleden moet zijn dat ik voor het laatst zo'n ding in handen had. Maar toch maar. Maar ik meen het wel. Je kunt er helemaal niks mee. Hoe moet je dan wandelen? Hoe moet je leven inrichten? Men vergeet vast te stellen waar eigenlijk die loopbaan ligt die wij zouden lopen. Wat de route, de wandel als zodanig, de route. Welke weg moet je dan hebben? Het gaat niet over hoe je hem moet lopen, maar welke weg is het? Men slaat iets over. Heb u dat? Het is net zoiets als dat op de Bijbelschool in Doorn in de tijd met het vak homiletiek onderwezen. Dat heet in gewoon Nederlands heet dat predikkunde. Maar het eerste wat je bij dat vak moet leren is dat je dat woord nooit moet gebruiken. Het heet homiletiek. Wel een beetje plechtig moet het wezen. Heb je dat? Ja, want de studenten weten niet hoe ze dat moeten doen, prediken. Ze weten niet hoe ze het door moeten geven, de boodschap enzovoort. En mijn vader zei tegen mij, als dat nou het enige probleem was, dat was snel opgelost. Maar weet je wat het echte probleem is? Ze kennen de boodschap niet. Als ze de boodschap niet kennen, hoe zouden ze weten hoe ze het door moeten geven? Dan kun je wel leren hoe ze het door moeten geven, maar wat dan? En zo is het maar net. Dan gaat het over de... Oké, nog één. Dat is net als in de politiek. U weet waar de politici zich mee bezighouden. Met protocollen, met procedurekwesties. Maar niet met de inhoud, dat is veel te moeilijk. Alleen maar machtspolitiek. En niet alleen in Den Haag, dus over de hele wereld. Dat is machtspolitiek. En wat er dan naar buiten toe uitkomt, hoe er naar buiten uitziet en waar de oorlogen ontstaan, ja, daar kunnen ze er niks aan doen. Daar had niemand op gerekend. Maar daar houden ze zich ook niet mee bezig. Oké, dus generaliserend gesproken. Het schijnt dat er ergens een uitzondering is dat iemand zich er wel mee bezighoudt. Maar u begrijpt dat dat ook geen zoden aan de dijk zet. Dus ik blijf bij wat ik nu zeg. Het gaat in de eerste plaats om de onderlinge macht. Ik hoorde laatst trouwens iemand die zei, de positie van Nederland en van het volk als zodanig is tamelijk stabiel. De meerderheid van het volk vindt dit en dat en dat en dat. En het enige onstabiele in Nederland, dat zijn de politieke partijen. Die dwalen, die zijn bezig met zichzelf en met elkaar en met elkaar te bestrijden. Maar het volk verandert niks. De mening van het volk is al die jaren vrij stabiel. Maar wel de laatste decennia sinds Drees is er weinig veranderd. Drees. Ken ik niet? Oh, jammer. Ik trek ervan. Ja. Maar goed, dat is maar goed ook trouwens. Maar dat even te zeggen, dus ik ben Drees ook dankbaar. Maar toch maar. Maar zoiets. En zo is het maar net. En wat er dan in de praktijk gebeurt, ja, dat is een compleet de draad door. Hoe moet je als christen leven? Moet je eerst weten wat een christen is? En eventueel of God misschien nog iets specifieks van ons verwacht als christenen? En hoe je het dan doen moet. Goed. Geschapen tot goede werken. Welke werken? Wat voor werken? Dan moet je gewoon even doorlezen. Het is nog steeds, dit is de Efezebrief, dus er wordt links en rechts wat gegrepen en uitgewerkt, maar de hoofdlijn wordt wel degelijk gevolgd. De idee is namelijk dat wij als gemeente, waarvan Christus het hoofd is, volgens 1 vers 22, dat die gemeente gebeschouwd kan worden, moet worden als één priesterlijk volk. Uitgebeeld als één tempel. gebouwd op een fundament dat door de apostelen en profeten gelegd is. En waarvan Jezus Christus is het hoofd, heette het, maar nu heet het de uiterste, dat is hoofd, hoeksteen. Elders heette de steen des hoofds, des hoeks. Want dat is wat het is. Hoofd is de top, hoek is de punt, dus het toppunt is het dan toch. En daarmee is hij noodzakelijk de laatste steen van het bouwwerk. Top. Ook als het nou geen piramide zou zijn, dat is het wel. Maar als het dat niet zou zijn, dan nog. De top is de laatste steen, uiteraard. Hebben we die nog? De gemeente is een priesterlijk volk. Welke werken, uit vers 10, het antwoord is priesterlijke werken. En dan zijn we weer bij een vraag die zelden gesteld wordt. Wat is dan het priesterlijke werk in essentie? Niet in detail, maar wat is in het algemeen het priesterlijke werk? Ja, dat is niet zo moeilijk. Het woord priester trouwens, kohen, ons woord koning, maar laat maar zitten. Het Hebreeuws voor priester, kohen, heeft eigenlijk alleen maar de betekenis van een beambte, een ambtsdrager, iemand die met een bepaalde verantwoordelijkheid is belast. En dat kan dan van alles zijn, vandaar dat wij het woord kennen als koning. Maar het idee is wel dat zo'n ambtenaar, zo'n beambte van bovenaf is aangesteld en een hogere macht dient. Dat is inderdaad wat de priesters zouden doen. En die hogere macht is woord. Dus wat zou de priester doen? In de eerste plaats zelf daarna luisteren, naar het woord van God. En daarvan afgeleid en als vervolg daarvan dat woord, namelijk God, vertegenwoordigen bij de mens. De priester wordt geacht God te dienen ten behoeve van de mens. En dat betekent het woord van God te ontvangen en te spreken vervolgens weer, om maar het samenvattende woord te gebruiken. De bedoeling was dat de priester het woord Gods dan wel de waarheid zou bewaren. De lippen van de priesters zouden de... Bestaat dat in Malachi, geloof ik? Ja, dat is wat de priesters zouden doen. Het woord van God bewaren, bewaken, bedienen. En het idee was, dat weet u misschien, in de dagen van David, er staat vermeld dat David de priesters indeelde in inmiddels 24 priesterorden, die bij toorbeurt dienst zouden doen in de tempel, die trouwens nog gebouwd moest worden. Maar zo zou het wezen. En binnen die priesterorde die in de tempel dienst zou doen voor die gelegenheid, werd dan via het lot weer bepaald welke priester wat zou doen in de tempel. En zo komen we het Nieuwe Testament ene Zacharias tegen, de vader van Johannes de Doper, weet u wel. Zo staat het daar ook. Maar vooruit. Maar de 24 priesterorden woonden niet allemaal in Jeruzalem bij de tempel, maar ze woonden verspreid onder alle stammen van Israël. Was de bedoeling. Je mag aannemen dat in de dagen van David dat ook daadwerkelijk het geval was. Alleen als ze dienst moesten doen in de tempel, moesten ze dus met een koffertje mee, zal ik maar zeggen, tandenborstel mee, en naar Jeruzalem, waar een buurt was, zal ik maar zeggen, waar die priesters dan voor de gelegenheid gehuisvest werden, totdat hun beurt weer voorbij was en weer een andere priesterorde kwam. Heb u dat? Ze woonden verspreid in het land. En ik zeg altijd, de bedoeling was dat op elke hoek van de straat, zal ik maar zeggen, daar hebben wij het woord winkel aan overgehouden, hè? Voor de handel. Winkel is een hoek, hè? Dat weet u. Hè? Winkels zijn op de hoeken van de straten. Zo zijn er trouwens de steden ontstaan, maar toen maar. Maar dat bewijzen van spreken op elke hoek van de straat een priester zou wonen, zodat als je vragen had over de wet des heren, dat was net zo goed ook de maatschappelijke wetgeving, de Mosaïsche wet, dan kon je daar aanbellen, of zoiets, of op de deur kloppen dan. En dan komt Gehazi naar buiten of zoiets. Dan komt er Ja, dan kun je, misschien moet je in de wachtkamer zitten, weet ik veel. Maar in principe was de bedoeling dat je daar terecht kon met je vragen over het woord des Heren. Dat is de priesterlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament in één adem leest de overpriesters en schriftgeleerden. Waren de overpriesters dan geen schriftgeleerden? Ja, dat is precies wat de uitdrukking betekent. De overpriesters waren schriftgeleerden en ze hadden zitting in het Sanhedrin, daarom heetten ze overpriesters. Heb je dat? Een klarinettenbouwer heet Holzblaasinstrumentenmacher. Meister. Holzblaasinstrumentenmachermeister. En als zo'n man dan ook nog lid was van het gilde, dan heette die Ober Holzblaasinstrumentenmachermeister. Enzovoorts. Ober. Overpriesters zijn priesters die zitting hadden in de raad. En ze waren per definitie schriftgeleerden, want dat zijn alle priesters. Als ze tenminste hun priesterambt praktiseren. En dat ze bij gelegenheid de een en ander zouden illustreren in allerlei rituelen, in tabernakel of tempel of wat dan ook. Ja, dat is zo, dat komt dan mee. Het werd als voorrecht beschouwd, maar een normale werk is het woord van God. Handhaven. Juridisch adviseur, hoe dat maar heten mag. Zie? Nou goed. En u en ik, hoe dan ook, wij als gemeente zijn een priesterlijk volk. Dat wil zeggen dat als iemand het woord des Heren zoekt, waar ook ter wereld, dan moet hij terecht kunnen bij u of bij mij. Bij de gemeente. Meestal zeg ik het anders, meestal zeg ik iets als, dan komt hij terecht bij de gemeente. En als je daar niet terecht zou komen, dan stuurt de Heer er wel iemand naartoe. U of ik. Zo werkt het, officieel. Want wij zijn het uitverkoren volk. En voor degene die de gemeente associëren met Israël, mag het al helemaal niet moeilijk zijn. Want Israël is het priesterlijke volk. Ik wil nog niet meteen zeggen, en als de kerk dan in de plaats van Israël gekomen is, maar voor sommigen is dat misschien een argument. Wel nu, dit is de verantwoordelijkheid van de kerk. En als wij dan al een wandel hebben, zou het moeten zijn een priesterlijke wandel. U begrijpt dat deze dingen dus ook staan in 1 Petrus 2, waar gesproken wordt eveneens. Over de gemeente als een tempel, als een priesterlijk volk, een verkregen volk, een heilig volk om te verkondigen enzovoort. Daar staat precies hetzelfde als wat hier in Efeze staat hoor. Wij zijn zijn volk en onze wandel zou de wandel zijn, de levenswijze en cultuur, want dat is wat wandel is, van de priesters. En aan Timotheus schrijft Paulus dan over de gemeente, het huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Dat is waar het over gaat. En onze wandel is eigenlijk alleen interessant voor God als die betrekking heeft op deze priesterlijke functie. Hoe wij betrokken zijn bij de bediening van het woord van God. Dan komt het in de praktijk op neer. Geen betekent dat wij niet leven onder oud-testamentische dienst of wat dan ook. Integendeel. Maar het betekent ook dat wij daarin helemaal geen keuze hebben. Kijk, een priester, Oud Testament is dan nu even. Een priester was een priester niet omdat hij een opleiding had gehad en daarvoor had gesolliciteerd of iets dergelijks. Omdat hij lid was van het gilde of zoiets. Maar de priester was een priester omdat hij als zodanig geboren was. Hoezo alle mensen gelijk? Sommige mensen werden geboren als priester. En dat berust op een afstamming van Aaron. En dat is het dan. En wij zijn priesters, als kinderen Gods, omdat wij uit God geboren zijn en bovendien eerstelingen zijn. En de eerstelingen, de taak van de eerstelingen is de priesterlijke taak. ingewikkeld verhaal om dat uit te leggen, maar in het Oude Testament wordt het met grote nadruk naar voren gebracht. Wij zeggen meestal, de priesters namen de taak van de eerstgeborene over, maar het betekent gewoon, de taak van de eerstgeborene is die van de priester en de taak van de priester is die van de eerstgeborene. En wij zijn een priesterlijk volk van eerstgeborenen, logischerwijs, en dit is onze verantwoordelijkheid tot nog toe. Dat is wat hier in Efeze staat. Dat is wat je inderdaad in Romeinen 6 tegenkomt. Want Romeinen 6 begint met te zeggen dat wij met Christus gestorven en begraven en met hem opgewekt zijn en een plant met hem zijn geworden, vers 5 van Romeinen 6. In de gelijkmaking zijns doods en in zijn opstanding. En daarom zouden wij, wat onze wandel betreft, niet langer de zonde dienen. Voor de goede orde, de zonde dienen wil zeggen leven als slaaf van de zonde. Ik zou trouwens niet weten wat een andere betekenis van de uitdrukking zou zijn. Ik ken wel de uitdrukking zondigen. Zonde doen. Dan moet je nog oppassen. Want als Johannes in de eerste Johannesbrief het heeft over de zonde doen, bedoelt hij wel degelijk slaaf zijn van de zonde. De zonde praktiseren als zodanig. Maar hier staat dan, zo begon dit hoofdstuk, Romeinen 6, zullen wij in de zonde blijven? Let op dat zonde enkelvoud is en dat het dus gaat over de zondige natuur als zodanig. Het is wat men de erfzonde noemt. Want het heet in de Statenvertaling, of in de Bijbel heet gewoon zonde, enkelvoud. Zullen wij in de zonde blijven? Nee, want dat is van de oude mens. En wij zijn der zonde, voor de zonde gestorven. En het idee is maar niet zondigen. Dat komt hier later, zullen wij zondigen. Dat komt hier later. Maar het is maar niet zondigen. Maar in de zonde blijven wil zeggen ondergeschikt zijn aan de zonde en daardoor ons leven laten bepalen. Dat betekent meteen dat als je onder de zonde, of in de zonde hier, vers 1. Als je in de zonde bent, betekent het gewoon dat je leven bepaald wordt door mag het wel, mag het niet. Maar moet ik dit, moet ik dat, of is het verboden, of wat dan ook. Want dat is in een zondige wereld de grote vraag. Als dan toch alles misgaat, wat hoort dan bij de missers? En wat niet? Zie? En de apostel zegt, dit is onze wereld niet. Wij zijn voor de zonde gestorven. De zonde heeft over ons heeft geen macht meer. Nou ja, geen macht. Geen heerschappij. Zie? Nou ja. En dus zouden wij, vers 6, omdat onze oude mens officieel gestorven is, zouden wij niet meer de zonde dienen. En in zonde blijven van vers 1 is dus hetzelfde als de zonde dienen. Dat is de slavernij, de dienstbaarheid onder de zonde. Uitgebeeld in de dienstbaarheid, de slavernij in Egypte. Want het leven onder de wet is een leven van tichelenbakken. Het is een leven van alle mensen zijn gelijk, want ze hebben dezelfde verplichtingen enzovoort. En dus gaan ze er allemaal gelijk uitzien. Ze gaan allemaal in dezelfde mal. Zo lang, zo breed, zo hoog. En dat wordt allemaal afgestreken. En dat heet blank maken of egaliseren. Dat is hetzelfde. En allemaal eenheidsworst. Heb je dat? Komt bekend voor, hè? Alle mensen gelijk. Dat is wet. Dat is wat de wet doet. Althans, beoogd te doen. Niet voor elkaar krijgt, hoor. Maar wel beoogd te doen. Dat is die slavernij. Uit Egypte, enzovoort. Maar wij zijn gestorven, vers 7, en dus zijn we vrijgesproken, gerechtvaardigd, zijn we vrijgesproken van de zonde. Wij dienen niet langer de zonde heeft geen heerschappij meer over ons. Wij zijn der zonde gestorven. Later, wij zijn der wet gestorven, dat is hoofdstuk 7, toch? En oké, en dan Galaten 6 er maar even bij, daar staat, we zijn der wereld gestorven. Want de wereld is voor ons gestorven. Wij zijn der zonde, Romeinen 6, der wet, Romeinen 7, en der wereld, Galaten 6, gestorven. Dat bepaalt onze levens niet. Daar hoeven we in het leven daarin hoeven wij van de Heer ook geen hulp te verwachten. Je denkt toch niet dat de Heer ons gaat helpen om te leven onder de wet? Hij is gestorven, notabene, door de wet. En voor ons, en dan zouden wij, nu wij bekeerd zijn, zal ik maar zeggen, of ons bekeerd hebben, of tot geloof zijn gekomen, zouden wij ons onder de wet gaan plaatsen en dan erop rekenen dat de Heer ons ook nog daarbij gaat helpen. Je mag eerder verwachten dat het andersom is, hoor. Dat het leven onder de wet nog veel zwaarder gaat worden, dat de Heer zegt, doe je maar je best. Dan leer je wel hoe het is. Zo niet. Dat dit is niet de weg. En ik ben er ook nog van overtuigd dat mensen die bewust dan toch voor de wet kiezen, in het algemeen daar ook nooit meer van terugkomen. Het is absurd, zoiets. Maar ja. Wij zijn der zonde, der wet gestorven. En dan staat er met wat lange zinnen. Maar er staat, indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dan wordt het weer weggeredeneerd naar de toekomst, lijkt het. Maar het gaat over het heden. Als het waar is dat we gestorven zijn met hem, dan zal het toch waar zijn ook dat wij met hem leven. Nu. Dat vloeit daaruit voort, vandaar dat werkwoord zullen. Dat vloeit daaruit voort. Als we één plant met hem zijn geworden, staat er in vers 5. Dan zijn we niet alleen met hem gestorven, maar dan zal het toch ook zo zijn dat we met hem zijn opgewekt, nu reeds. En dan staat er ook nog over Christus, vers 9. De dood heerst niet meer over hem. Dan betekent het toch ook dat de dood niet meer over ons heerst. We hebben opstandingsleven. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En Paulus zegt, deze dingen gaan zich ook niet herhalen. Het komt niet nog een keer. Het is geweest. Zie? Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij Gode. Want in een oude wereld heerst de zonde. Maar daarvoor zijn wij gestorven. En in een nieuwe schepping heerst God. Ik zal nog andere woorden zeggen. In de oude schepping dienen wij de zonde. In een nieuwe schepping dienen wij God. In de oude schepping is de zonde ons de baas. In een nieuwe schepping is God ons de baas. In de oude schepping leven we voor de zonde. In een nieuwe schepping leven wij voor God. Duidelijker kan ik het toch ook niet zeggen. Het betekent dat ons leven zou zijn een leven van dienst aan God. Niet van religie, maar dienst aan God. En wat dat inhoudt, ja, nog steeds hetzelfde. Het gaat om het bewaren van zijn woord. En dat woord wat we zouden bewaren heet hier de gerechtigheid in Romeinen 6. Dat komt omdat het woord van God per definitie recht is. En voor zover het woord van God betekent wet en dus onderwijs, want dat is wat wet eigenlijk betekent, betekent het dat het woord van God dus recht is en rechtvaardig. Twee bladzijden terug heet het zelfs dat God rechtvaardig is. En dat is omdat hij zich houdt aan zijn woord. En als wij de rechtvaardigheid of de gerechtigheid dienen, betekent dit dat wij het woord van God dienen. En ons houden aan dat woord van God uiteraard. Het is echt niet moeilijker dan dat. En dat zou onze levens bepalen. Dat is onze wandel. En dus staat er, houd het ervoor, vers 11, reken staat er. Logisch om maar, rekenen. Vers 11 van Romeinen 6. Houd het ervoor dat gij weliswaar voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dus dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Want we hebben nog een sterfelijk lichaam. Daarmee een zondig lichaam. Maar de zonde zou daarover niet heersen. Kijk, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet, schreef Johannes in 1 Johannes 3. Maar het is wel degelijk zo, dat ondanks dat wij wellicht zondigen, dat de zonde niet heersend is in onze levens. De zonde heeft niet de hoogste macht meer. Nu wij kinderen God zijn. Zie? Al was het maar omdat het ons, hoe moet ik het zeggen, wij worden veranderd in ons denken, was de bedoeling, nadat wij gekozen hebben inderdaad om ons lichaam te stellen tot levend heilig God, wel behagelijk offer. Romeinen 12. Het volgende vers daar zegt, en wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gemoed. Wel nu, in dat denken, in het gemoed, in het ons bewustzijn, zijn wij niet langer zondaren, maar zijn wij kinderen Gods en volmaakt gesteld in Christus. Dat hoop ik tenminste, want dat was de bedoeling. Dat onze gewetens zouden gereinigd worden van, onze harten gereinigd zouden worden van een kwaad geweten, enzovoorts. De norm in dat denken is niet, ik ben een zondaar en ik moet me beheersen, want alles gaat fout. De norm is, ik ben daarvan verlost, ik ben een kind van God, ik zou leven tot zijn eer. Dat het af en toe niet helemaal goed gaat, naar het schijnt, dat mogen dan zo wezen. En of dat ernstig is of niet, heb ik het nou niet over. Ik heb het er alleen over dat dit onze norm is. Namelijk te leven als kind van God onderweg naar onze erfenis in onderdanigheid aan onze Heer. En wat de wet daarover zegt, of welke wet dan ook, of de schoonouders, dat heeft daar niets mee te maken. Dat is buiten ons bewustzijn. Dat moeten we passeren, dat speelt niet een rol mee. Heb je dat? Als de Heer Jezus zich wat had aangetrokken van wat de mensen van hem dachten, dan had hij die weg niet gegaan die hij gegaan is. Oké, is dat te moeilijk voorbeeld? Dat is het enige echte voorbeeld, hoor, dit. Er zijn er nog een paar. Paulus dan? Petrus, dit is wat telt. Onze onderdanigheid, onze dienst aan de Heer. In onze levens heerst de zonde niet. Niet omdat wij niet zondigen, maar omdat dat niet ons doel is. Om niet te zondigen. Waarom zou dat ons doel zijn? Omdat anderen dat van ons verwachten. Het is beter voor de samenleving en voor de familie. Ja, dat is inderdaad zo. Nou en, dat is inderdaad zo. Maar dat is niet de norm voor onze levens. Dat is niet doorslaggevend. Doorslaggevend is onze onderwerping aan de Heer. Begrijp je wel? En dat is onze wandel uiteraard. Begint met de verandering van ons gemoed, ons denken. En als je dan verder leest in Romeinen 12, dan gaat het meteen verder over de bijzondere verantwoordelijkheid. Gave heet dat, die wij binnen de gemeente hebben ontvangen. En die we zouden besteden, heet dat met een beetje krom Nederlands. Maar toe maar. Maar daar gaat het dan over. Over ons functioneren in de gemeente al zodanig. En daarom zongen we daar straks iets over de wereld. Over dat het onze wereld niet is. Zo is het inderdaad, ja. De wereld is onze wereld niet. Daar horen wij niet in thuis. Wij zijn er misschien mee begaan. En wij worden er misschien bij betrokken. Dat is zo. Daar is ook niet aan te ontkomen. We staan er ook niet vijandig tegenover. Maar het is onze wereld niet. En al die anderen die in de wereld leven en daar problemen mee hebben, die zouden op eenvoudige wijze met ons mee kunnen gaan en zeggen, het is mijn wereld ook niet meer. En dat is werkelijk wat verlossing is. Hè? En hier staat gewoon, ik heb er ook geen andere termen voor, niet alleen dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, maar er staat vers 13, hoe je dat moet zien, stelt uw leden, uw lichaamsdelen, stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Dat wil zeggen, stel je lichaam niet beschikbaar aan, als gereedschap aan de ongerechtigheid in de wereld als zodanig. Maar stelt u zelf goden beschikbaar als uit de doden levende geworden zijnde. Stelt uw leden goden tot gereedschappen, wapenen der gerechtigheid. En het begint met een beschikbaarstelling. Heb u dat? Ik moet altijd denken dan aan een militaire dienst vroeger. Dan kreeg je, zoals die Belg zei, ja, vroegen ze, wat moet je eigenlijk hier? En toen zei hij, nou, we hebben thuis zo'n brief gekregen. Ik kan het niet nadoen, een beetje traag. Ik weet ook niet hoe die conferentier heette. Enzovoort. Want ja, je moest je melden voor militaire dienst, enzovoort. En geloof het of niet, maar het was elke ochtend appel en dan stond je daar weer. En er werd gecontroleerd of je er was. En zo werd je naam afgeroepen. Ja, present moest je dan zeggen. Of zoiets, doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat is wat het is. En je moet beschikbaar zijn. En wat je daarna moest, nou, ik moet eerlijk zeggen, meestal niks. Want iedereen wist dat je in dienst is. Gewoon, als militair is het lange wachten altijd. Hè? Dan moest je verzamelen en beschikbaar zijn. En dat was het dan ongeveer wel. En af en toe kwam je een keer ergens aan de beurt. En dan, hoe dat maar was. Maar je moest er wel wezen. Was het nodig? Nee, want de Russen stonden nog niet aan de grens. Echt niet. In het weekend kwamen ze nooit, die Russen. Daarom mochten wij het weekend naar huis. Maar dat tezijde. Maar zoiets. Maar je moet je beschikbaar stellen. En dat moet je bij de Heer ook. Ik heb het wel eens eerder gezegd natuurlijk. Wij waren klassiek evangelisch toen het nog bestond. En daar kwam je niet maar tot geloof, zeg ik altijd. Daar gaf je je leven aan de Heer. Dat is meteen een stap verder. Ik weet niet of de uitdrukking nog gebruikt wordt, maar was wel zo. Ik heb trouwens ook een evangelist gekend. Daar zei iemand tegen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Toen zei hij, nou, daar zal de Heer blij mee zijn. Spottend. Want ja, als je niet eerst tot geloof komt en wedergeboren bent, dan wil de Heer niks met jouw leven, hoor. Dat is dood namelijk. Dus je moet niet de fase overslaan ook nog. Het begint met de ontfermingen Gods. Romeinen 12 ben ik weer even. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods. Dat je daarna je leven, je lichaam stelt tot leven de heilige goden welbehagelijk offer. Daarna begint het. En het begint met appel. Het begint met beschikbaar zijn. En dan ben je beschikbaar niet om de wereld te verbeteren of het milieu of wat ook maar. Maar dan ben je beschikbaar voor het bewaren van zijn woord. En dat begint dus logischerwijze met verandering van denken, verandering van gemoed enzovoorts. Nou, dat is hier in Romeinen 6. En dan, ik was in Efeze 2 en dan neem ik die draad nog even op ter afsluiting. Want in Efeze 2 aan het eind van het hoofdstuk wordt gezegd dat wij dus een tempel zijn. En dus, zonder dat het woord gebruikt wordt, een priesterlijk volk. En dan gaat het eigenlijk verder in hoofdstuk 4. Want hoofdstuk 3 is een parenthese. En het begint met: ik bid u dat gij wandelt. Zie je? Wandelt, hadden we het over. In de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar nou is het dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat is die van het priesterambt, logischerwijze. Zie? En dat die waardigheid zit hem in ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdraagzaamheid enzovoorts. En proberen de eenheid die er nou eenmaal is te bewaren. Daarna wordt er over gesproken dat we alle een verschillende plek en verantwoordelijkheid hebben in de gemeente. Maar dat hoe die verantwoordelijkheid ook is, alles gericht is op de opbouw, op een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, heet het. Vers 12. Heb je dat? En dat blijft zo tot in vers 16... waar het hele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde opwast. Staat er. Opgroeit. Met nog veel meer woorden, maar die sla ik over. En dan in vers 17 pakt Paulus de essentie van zijn verhaal weer op. Met de bekende woorden: ik zeg dan dit. Die woorden gebruikt hij vaker, hè. Dit zeg ik dat, enzovoort. Wat zegt hij? Ik zeg dan dit, dat gij niet meer wandelt. Zie? Dat gij niet meer wandelt. Let op dat het feitelijk terugwijst helemaal naar 2 vers 1. Dan wel 2 vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ledigheid van hun gemoed. Want wij zouden veranderd worden in ons gemoed. Dat is denken en bewustzijn. En ijdelheid betekent echt alleen maar ledigheid. Leegheid. Hebben jullie dat? Daar is de wereld vol mee. Ze hebben druk met denken. En met bepaalde ideeën, bewustheid enzovoort. Maar het is allemaal leeg, het dient tot niks. Het is een ballon, je prikt er zo doorheen, het is niks waard. Alleen kennelijk hebben ze afgesproken dat ze dit nooit zullen zeggen, hardop. Maar ik was er niet bij toen ze dit afspraken. Dus ik zeg het maar hardop. Het is allemaal de kleren van de keizer, hè. Je kunt het verhaal van de kleren van de keizer? Nee? Oh, dat zal iemand u dan nog wel vertellen. Het is ik vind het mooiste sprookje dat ik ken eigenlijk. Die van de kleren van de keizer. Iedereen speelt het spelletje mee. Man, wat is die kerel goed, die keizer mooi aangekleed. Geweldig, fantastisch. Hij liep in zijn blootje, maar ja. Er was een kind voor nodig om dat te roepen. Nou, ik heb bewondering voor het kind. Maar ik zeg het nu dus ook. De ijdelheid is gemoed. Bla, 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 bla. Onder het motto: interessant, maar gaat u verder. Toen. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in het hart. Dat is de beschrijving van de natuurlijke mens. Altijd al en in onze dagen nog steeds. Ongevoelig geworden zijnde hebben ze zichzelf overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gierig te bedrijven. Hoe kun je het zo zeggen? Literair is het hoogstaand, denk ik. Alleen de inhoud niet, maar toen maar. En dan komt hij. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. En weer een parenthese, vers 21. En dan vers 22. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Dat was die van in de eeuw deze wereld naar de overste van de macht der lucht uit 2 vers 2. Die wandel nog steeds. Hè? Dat gij die zoudt afleggen. Let op dat er iets staat dat je die moet bestrijden of zo. Er wordt zelfs niet gesuggereerd dat het enige moeite zou opleveren. Dan wordt alleen gezegd dat gij zoudt afleggen, alsof het een kledingstuk is. Het schijnt, ik aarzel wat, maar het schijnt... Nee, laat ik het zo zeggen. De formulering is die van alsof het een kledingstuk is, inderdaad. Het heet afleggen aangaande de vorige en aandoen de nieuwe mens die naar God geschapen is. Dat is vers 24. En afleggen van vers 22 is het uitdoen van je jasje. En het aandoen van de nieuwe mens is het aandoen van een ander jasje. Alsof het zo gemakkelijk is. En ik moet u zeggen, eigenlijk is het ook zo. Zo makkelijk. Alleen wij zijn te veel gehecht aan het oude jasje. Ik bedoel, iedereen loopt toch in dezelfde tenue. En dan, als je dat uitdoet, dan distancieer je daarvan. En dat kon wel eens grote consequenties hebben. Vergaand. Maar in zichzelf dat afdoen mag niet al te veel problemen zijn. En ik moet er dan bij zeggen, maar eigenlijk mag dat niet meer zo aan het eind van de uiteen zetten. Maar laat ik het zo zeggen. Algemeen, oké, in de psychologie wordt algemeen gedacht, geleerd... dat de mens in zijn levenswandel in hoge mate een rol speelt. Zich voordoet als zodanig dat hij zich totaal anders voordoet... of een beetje anders dan wat hij werkelijk is... Zoiets heet trouwens ook gewoon beschaving, hoor. Dus het wordt niet als negatief naar voren gebracht. Wij moesten toch als kinderen leren ons te gedragen. Het heette trouwens, bij ons heette het... Je moest leren je fatsoenlijk aan te stellen. Dat was aanstellerij, maar als het er dan maar fatsoenlijk uitzag, enzovoorts. Wat heb je dan? En waarom ik zei psychologie? Nou, omdat als die rol die men speelt dan erg afwijkt van wie men werkelijk is... dan krijgt men heus psychische problemen. Dan kom je vroeg of laat bij zo'n figuur terecht... en dan heb je een dubbele persoon. Hoe heet het tegenwoordig? Dat heet anders. Ze hebben er weer net een andere term voor bedacht die me nou weer ontschiet. Maar... Maar zoiets, daar krijg je problemen mee. Maar de grondgedachte blijft, een mens doet zich op een bepaalde wijze voor. Afhankelijk van wat hij nastreeft. Maar als dat dan zo makkelijk is, nou doe dan dat oude jasje, doe dat nou eens uit. Probeer nou niet de betere christelijke mens uit te hangen. Ik weet wat ik zeg en ik weet dat het in strijd is met gangbare prediking. Maar ja... Doe dat religieuze jasje nou eens uit. Leg die oude mens nou eens af. Doe nou eens die nieuwe mens aan. Dat is navolging van Christus. De uitdrukking komt uit 5 vers 1. Nou ja, uit Zwolle komt hij eigenlijk. Maar in Zwolle... Ja, vandaag niet in Berg kwam die. Maar het komt uit Efeze 5 vers 1. Navolgens Gods, namelijk navolgens van Christus. Maar de navolging van Christus houdt in, van 4 vers 20, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Wat dan? Wat heeft Christus ons dan geleerd, voorgedaan, gedemonstreerd? Nou, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, dat wil zeggen de complete oude mens... die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding... en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Je ruikt Romeinen 12 vers 3 of zo, hè. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds... en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is... in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ga dan eens wandelen in het bewustzijn van ik ben een kind van God... En niet je verschuilen in oude normen. Dat is dat verhaal van die oude zak en die nieuwe wijn, weet u nog. Je doet geen nieuwe wijn in een oude zak. Je doet die nieuwe wijn, dat is dat nieuwe leven. Dat krijgt een andere uitwendige vorm. De vorm is niet die van een leven onder de wet. De religieuze vorm, Zo doe je dat niet. De nieuwe wijn, dat is de wijn, het bloed van het nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond. En dat ziet er heus heel anders uit. Dat het dan niet beantwoordt aan traditionele religieuze vormen. Ja, dat was te verwachten. Want die zijn gericht op de verbetering van de oude mens. Maar de Bijbel is daar niet op gericht. Wij zijn daarop gericht. De natuurlijke mens is erop gericht. Volstrekt goddelozen zijn daarop gericht. Juist die. Wij zullen het zelf wel doen, we zullen zelf wel de mens verbeteren enzovoorts. En het lukt ze niet. En ze verbinden daardoor inderdaad therapieën uit voor de mens. En natuurlijk gewoon in de eerste plaats het onderwijs. Dat er moet bijdragen aan de verbetering van de mens. Maar er gaat echt niks worden. Dat heeft duizenden jaren hebben daarin echt niks opgeleverd. En wat men nu weer bedenkt, levert ook niks op. Het enige wat oplevert, is dit, die van stap eruit. Kom tot de Heer Jezus Christus en wijd je leven aan hem. Daar leg je geen eer mee in, hoor, in de wereld. Maar dat was toch ook niet de bedoeling. Het is wat de broeder zei in zijn inleidende woorden. Het gaat om de heerlijkheid des Heeren, de heerlijkheid Gods. Die in ons gestalte zou krijgen. En hoewel die dan in ons niet openbaar wordt in deze dagen, wel, dat zou ook pas gebeuren in de toekomst, zoals de Heer zelf pas geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En Romeinen 8 sluit daarop, dan ben je niet meer in 6 en 7 van Romeinen, maar ben je inmiddels Romeinen 8 en daar staat het ook gewoon. Er staat zelfs dat de hele schepping daarop moet wachten, op het openbaar worden van de Zonen Gods. De wederkomst van Christus met zijn gemeente uit deze tegenwoordige tijd. En daar zien wij naar uit. Zie? Dat is onze roeping, daarheen leidt onze weg enzovoorts. En dus daarom legt volgende vers. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Ja, als het woord Gods waarheid is, dan betekent het toch, hou op met liegen. Dat betekent dat er een heleboel baantjes ineens voor ons niet meer geschikt zijn, toch? Want sommige moet je beroepshalve nogal liggen, toch of niet? Ik ga geen voorbeelden geven, dat zoekt hij zelf maar uit. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat zijn dilemma's voor ons. Zie je? Maar het gaat er niet zozeer om dat we niet zouden liegen. Het gaat om, wij zouden de waarheid spreken. En ieder met zijn naaste. Dat wil zeggen met onze broeders en zusters. Want we zijn elkanders leden. Enzovoorts. En dan volgen deze kleine aanwijzingen. Die wij, die komen pas aan het eind van het verhaal. Als je namelijk niet eerst weet wie je geworden bent. Wat onze positie is als kinderen Gods. Als priesters en als eerstgeborenen van de nieuwe schepping. Heeft het geen zin om je bezig te houden met wat mag ik nou wel en wat mag ik nou niet. En als je dat wel weet wie je geworden bent in Christus. Dan leer je ook vanzelf al wat je wel en wat je niet zou doen. Maar het valt wel in de categorie, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Of in moderne Nederlands, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn opbouwend. Moest er dan wat opgebouwd, gesticht worden? Ja, de gemeente. En dat is het enige wat telt. Of, om het met weer andere woorden te zeggen, wat is de basis voor de christelijke ethiek? Dit, de opbouw van de gemeente, die is bepalend, wat daarvoor nodig is, is bepalend voor onze wandel jegens elkander. Dat is het laatste vers ongeveer van hoofdstuk 4 en dan volgt weer de uiteenzetting van hoofdstuk 5. Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven, wij zouden hetzelfde doen. Nou, dat staat in 1 Johannes eigenlijk. Maar toen maar. Waar de Heer zijn leven stelt voor zijn vrienden, voor zijn broeders, zijn wij schuldig om ook het leven te stellen voor de broeders. Nou, niet te sterven bedoel ik uiteraard. En de Bijbel ook niet. Maar te leven voor elkander. Omdat wij samen onderweg zouden zijn naar die erfenis die de Heer voor ons bewaart in de hemel. Daar zou alles op gericht zijn. En dat dat een strijd, leven van strijd oplevert. Nou ja, dat is hoofdstuk 6. Vandaar die geestelijke wapenrusting daar. Maar ik moet u zeggen, als wij geen kinderen gods waren en we gewoon leefden in de wereld naar de overste van de macht der lucht en de geest die werkt en de kinderen ongehoorzaam zijn. Want dat hele leven is niks anders dan een strijd. Dus als er dan toch gestreden moet worden, u weet wat, de strijd om het bestaan en dat soort dingen, dan graag deze strijd als krijgsknechten van Christus. Want daarvan weten we dat onze arbeid niet ijdel is. Staat er, 1 Korinther 15, het laatste vers. Niet ijdel is in de Heer. Weet u nog? We zijn verlost uit een ijdele wandel. En we hebben nou een andere gerichtheid, een andere toekomstverwachting. En het leven wat daarop gericht is, is niet ijdel, maar integendeel is gevuld. Wordt gevuld met de heerlijkheid van Christus, heet dat. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor de bijzondere voorrecht dat we hier als uw kinderen mogen samenkomen en kunnen samenkomen rondom uw woord. En dat dat woord ons spreekt over wie u bent en wat u doet. Zodat onze aandacht weggehaald wordt van de wereld om ons heen en al die omstandigheden die bedreigend zijn enerzijds, maar anderzijds ook nergens toe leiden. Maar we danken u dat u ons leert vooruit te zien. Niet alleen maar met een verwachting dat het misschien wel eens goed komt, maar met de zekerheid van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u dan dat wij weten dat u ons bekend gemaakt hebt, uw wil en zelfs de verborgenheid van uw wil. Dat u ons roept tot een koninkrijk waarvan wij erfgenamen zouden zijn en waarbij wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. En Vader, waar wij deze dingen lezen in uw woord, beseffen wij ook dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. Maar wij vertrouwen op uw belofte. Op de kracht van uw woord in ons, de kracht van uw geest in ons, zodat u ons van binnenuit verandert naar het beeld van uw zoon. Want dat is wat u ons gezegd hebt. En daarom, Vader, we bevelen ons bij u aan, bij de kracht van uw genade. Richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.